Goedemorgen, daar ben ik weer. Gezellig, hè? Ja, Gundolf, wat prachtig. Je getuigenis dat de Heere God mensen verandert, tot een nieuwe mens maakt. Niet alleen in de positie die je al hebt voor de Heer Jezus, maar dat het ook heeft uitgewerkt in jouw leven. De vorige keer dat ik hier was, weet u het nog? Heeft het nogal een beetje verwarring teweeg gebracht? Weet u het nog over de nieuwe geboorte en eeuwig leven? Dat is, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. En sommige mensen vonden het nodig om die preek te gebruiken. Hè, om mij helemaal af te schilderen als een of andere valse leraar. Dus ik hoop dat het vanmorgen beter gaat. En ik was heel blij dat dit gedeelte mij werd toegewezen. Efeze 1. Want enerzijds is dat een prachtig gedeelte, eigenlijk de kern van alles. En aan de andere kant is het ook wel weer moeilijk. In die zin, Paulus bidt niet voor niks dat we het mogen begrijpen. En daarom hoop ik en bid ik dat we vanmorgen onder de indruk mogen komen van onze God. We gaan dat lezen uit Efeziërs hoofdstuk 1. Als het goed is, ziet u dat achter mij of boven mij. In de Telos-vertaling, het IQ van je hart, dat is het thema. En ik heb de Telos-vertaling gekozen, ik lees daar meestal uit, omdat in de HSV wordt gesproken over de verlichte ogen van het verstand. En dat is nou net het hele punt. Het gaat niet om je verstand, het gaat om je hart. En we lezen het in Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven. Naar de werking van de macht van zijn sterkte die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten. In de hemelse gewesten boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, lieve broeders en zusters, we leven in een tijd waarin het nodig is dat wij als gelovigen strijden voor het geloof. Dat wil zeggen dat we niet bezig hoeven zijn om te strijden tegen alles wat niet klopt, maar dat we strijden om dat vast te houden en te blijven verkondigen, belijden het geloof. Dat wil zeggen de inhoud van de waarheid, wat ons door Gods woord is bekendgemaakt. Dat leest u in Judas 1, vers 3. Het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. We hebben dat in het woord van God, de waarheid over de Heer Jezus. De gevolgen van zijn werk aan het kruis, zijn persoon, dat moeten we leren vasthouden en ervoor strijden. Want van alles komt er op ons af om dat te ondermijnen. Paulus noemt dit de gezonde leer, de hele raad van God. En hij, ook in dit stukje, bespreekt de raadsbesluiten van God. Hij noemt dat de gezonde leer. Hij heeft dat voleindigd. Dat wat hij heeft geschreven in zijn brieven, heeft Gods woord voleindigd. Tot volheid gebracht, volkomenheid. Hij schrijft dit aan de Efeziërs. Daarom, zo begint hij, dat wil zeggen, hij beschrijft eerst die raadsbesluiten van God ten aanzien van ons. en de Heer Jezus. Dat ga ik zo nog even kort herhalen. Maar dan zegt hij, let op, in vers 15. Omdat ik heb gehoord van jullie geestelijke staat, jullie geloof en liefde. Dus je kunt deze dingen pas vatten, lieve broeders en zusters, als je moreel een bepaalde levensstijl hebt. En wij kochten afgelopen maand wat nieuwe planten voor in van die enorme potten. Maar die meneer van het tuincentrum zei, je kunt het beste kwekerspotgrond nemen, want daar groeien ze beter in. Dat gewone potgrond, oké. Dus wij kwekerspotgrond. Daar groeit het beste in. Dat is ook met u en met mij zo. Als onze staat, dus geloof in de Heer Jezus en liefde, oké is. Hij zegt, dan kan ik dit kwijt aan jullie. Hij kon dat niet in elke gemeente kwijt, deze dingen. De raadsbesluiten van God, de gezonde leer enzovoort. Dus ik hoop dat u, dat jij vandaag, vanmorgen, dit een beetje gaat pakken. Dat je de goede grond hebt, dat je kwekerspotgrond bent. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan gaat het groeien. En dan zegt hij, ik wil bidden voor jullie. Eerst danken, want ik dank ook voor deze gemeente. Fijn dat jullie geloof in de Heer Jezus hebben en liefde tot de heiligen. Maar hij bidt ook dat ze hun harten als het ware gevuld hebben, krijgen met dat wat God bedacht heeft. Het IQ van je hart. Nou, op school leer je dat je zo slim mogelijk moet zijn. En dan krijg je cijfers. Maar bij God gaat het niet om je verstand. Of je nou heel slim bent of niet, het gaat om je morele staat, om je hart. Daarom bidt hij voor verlichte ogen van je hart. Nou, hij begint met daarom. Hij heeft iets gezegd in de eerste verzen van dit hoofdstuk. En dat bevat 7 geweldige waarheden ten aanzien van Gods raadsbesluiten. Deze dingen worden vaak niet meer genoemd in gemeenten. Waarom niet? Nou, omdat het heel vaak om ons gaat. Wat wij nodig hebben en wat wij missen. Maar het gaat in het eerste stukje van deze brief over Gods hart. Zijn verlangens. Zijn raadsbesluiten. Dat noemt Paulus in vers 3 de hemelse zegeningen. En hij begint met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in hem. Dat zijn 7 dingen. Ik zal ze heel kort noemen, want jullie hebben ze al lang een keer gehad. Het eerste is, we zijn in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om heilig en onberispelijk te zijn. Dat heeft hij bedacht. Dan worden mensen gelijk weer boos op mij. Uitverkiezing, oei, 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 gevaarlijk woord. Het staat er toch echt. Maar er staat wel bij, let op, in hem. Toen God de Heer Jezus zag in de eeuwigheid, zijn zoon, heeft hij in hem een gezelschap uitverkoren. Uitgekozen is dat. Dat betekent niet dat hij allang wist dat jij zou geloven. Dat is geen uitverkiezing. Hij koos jou uit, jou Gondolf, om één te worden met zijn zoon. Heilig en onberispelijk. Is dat niet geweldig? Maar ja, als je geen IQ van je hart hebt, heeft het geen effect. Dan is het alleen maar kennis. Het tweede is, hij heeft, vers 5, voor zichzelf ons, de gemeente, bestemd tot het zoonschap. Dat wil zeggen, niet alleen heilig en onberispelijk, want hij is heilig, maar hij wil ook zo graag omgang met ons hebben. Hij wil zijn eigen hart aan ons kwijt. Zoals een vader dat wil. Zoonschap. En dan staat er zo mooi bij in Efeze 1, vers 5. Voor zichzelf. Het is zijn vreugde dat wij straks bij hem zijn. En dat hij met ons kan spreken over wat hem bezighoudt. Nou, van de week had ik iemand aan de telefoon en die zit helemaal in de put. En die had het alleen maar over ik, dit, ik, dat, ik, zus, ik, zo. Ik zei, ik zou zo graag willen dat jij het hart van God de Vader zou leren kennen. Want dan wordt het steeds minder ik en steeds meer hem. Het derde is vers 6 van hoofdstuk 1. Hij heeft ons in de geliefde begenadigd. Dat wil zeggen, u staat voor hem even geliefd als de Heer Jezus voor God. We zijn in de geliefde aangenaam gemaakt. Wauw. We zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, zegt Colossense. Het vierde is, we zijn in hem vergeven. We hebben de verlossing. Alles wat we ooit gedaan hebben, denkt God niet meer aan. Vers 7 van hoofdstuk 1. Het vijfde is, we zijn ook erfgenamen geworden. Daar ga ik zoiets over zeggen. Het zesde is, we zullen zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dat heeft God bedacht. Ik was een zondaar. U was een zondaar. Gundolf was een zondaar. Was de weg even kwijt. Maar God had hem al voordat er een wereld was bestemd tot lof van zijn eigen heerlijkheid. Zo is God. En nu gaat hij zichzelf natuurlijk afvragen, hoe zit het dan met al die andere mensen? Moet u even parkeren. Dit gaat niet om al die ingewikkelde vragen, maar om de grootheid van onze God. En het laatste is, hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. Het onderpand van de erfenis. Dat zijn 7 geweldige gevolgen van Gods raad. En dan zegt hij in vers 15, daarom. Niet bidden om iets te krijgen, maar om iets te gaan begrijpen. Snapt u? Nou, laten we nog even lezen, vers 15. Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat. Niet, ik moet iets pakken, ik moet iets krijgen, ik wil nog meer krachten, nog meer zegen, nog meer van de Heilige Geest, enzovoort. Nee. Maar dat je gaat begrijpen wat je al hebt. Nee, laat ik het nog mooier zeggen. Dat je gaat begrijpen wie de gever is van al deze geweldige zegeningen. Daarvoor wil God jou iets geven. Tuurlijk. Namelijk een geest van openbaring en wijsheid. Om het te snappen. Het IQ van je hart. Nou. En dan staat er dit. Kijk maar. Het staat er niet meer. Moet je wel even laten staan. Gewoon laten staan die tekst. Er staat de Vader van de Heerlijkheid. Zie je dat? Bijna onderste regeltje. Dat wil zeggen de bron en de oorsprong van de heerlijkheid. Welke heerlijkheid? Nou, zijn raadsbesluiten. De plaats waar u straks zult zijn, de hoop van zijn roeping, kom ik zo op terug. Hij heeft de heerlijkheid voor jou bereid. Waarom? Om zijn eigen heerlijkheid en de heerlijkheid van zijn Zoon in de hele schepping straks bekend te maken. Daarom heeft hij dat gedaan. Hij is de oorsprong van de heerlijkheid. En dan zegt Paulus, ik bid dat hij u de geest van wijsheid en openbaring geeft in wat? Zie je dat? In wat? In de kennis van hem. Zie je dat? Dat is een beetje mijn ding elke keer. Mensen willen van hun probleem af, logisch, en soms geeft God dat ook, vaak niet. Maar wat hij wil is dat je hem gaat leren kennen in die problemen en in de strijd. Dat is iets heel anders. Als je hem gaat kennen, gaat je leven veranderen. Je leven gaat niet veranderen als ik tegen jullie zeg, doe dit, doe dat. Want dat kun je niet. Maar hij bidt hier voor iets heel specifieks. Dat je hart gevuld wordt met hemzelf. Degene die al die dingen gegeven heeft, die ik net even kort samenvatte in Efeze 1, vers 3 tot en met vers 14. Nou, Dan noemt hij drie dingen. Moet je goed opletten wat er staat. Want in de NBV is het alweer veranderd. Mag de volgende tekst? Dus verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet. Dus niet met je verstand weten, want theologen weten ook heel veel hoor. Maar daar gaat het niet om. Word als een kind, zegt de Heer Jezus. En dan kun je veel meer weten dan de knapste theoloog. Wat moet je dan weten? Let op wat er staat. Goed lezen. Wat de hoop van zijn roeping, niet jouw roeping. Zijn roeping. Zijn erfenis. De rijkdom van de heerlijkheid. Van zijn. Het is zijn erfenis, het is niet mijn erfenis. Nee. En dan staat er ook nog tenslotte. De uitnemende grootte van zijn kracht. Zie je dat? Het is, daar begin ik even mee, de hoop van zijn roeping. Ik ga het voorlezen. Wat is onze hoop? Het is zijn roeping. Hij heeft u geroepen tot iets. U zult dat straks zijn als u gelooft in de Heer Jezus. Mag u dat weten? Enerzijds moet u zich bekeren. Anderzijds heeft hij u uitverkoren voor deze dingen. Laat het allebei maar gewoon staan. En wat is dat? Ik ga het voorlezen, anders maak ik een foutje. Uitverkoren, uitgekozen tot hemelse zegeningen om als Christus te zijn. Rein en onberispelijk. Met Christus te zijn. Ik wil dat je bij me bent. Voor de Vader. Zonen, dochters. In het huis van de Vader, in gemeenschap met de Vader. In de eeuwige gunst van de Vader, tot eeuwige lof van zijn genade. Dat is onze hoop. Het is zijn roeping en het is onze hoop. Daar bent u naar op weg. Niet naar een koninkrijk op aarde, dat is Israël straks. U bent op weg naar het huis van God de Vader. Dat is de hoop van zijn roeping. Hij heeft dat voordat er een wereld was al bepaald dat u daarbij zult zijn. En ik ook. Bijzonder, hè? Nou, snapt u zeker wel dat hij zegt, ik bid dat je IQ van je hart zo wordt dat je hem gaat kennen, de gever. Wat een God hebben wij, toch? In hoofdstuk 3 spreekt hij over de Vader. Daar gaat het over de liefde van Christus. Hier in hoofdstuk 1 over God. De kracht die hij heeft gewerkt om ons op die plek te krijgen. Dat is een verschilletje. Nou, wat is het hart? Het IQ van je hart. Je hart is de innerlijke mens. Dat is de zetel van je gevoelens, je emotie, je wil. Efeze 3 noemt dat de innerlijke mens. Dat je daar gesterkt wordt. En het hart is het geheim van het leven. De wetenschap zegt vandaag, het verstand is het geheim van het leven. En je kunt discussiëren tot je een ons weegt met mensen die niet geloven. Maar zij gaan vanuit hun verstand redeneren en wij vanuit ons hart. Want geloof werkt in je hart, niet in je verstand. Ja, bewijs er eens dat God bestaat. Nou, kijk naar Gundolf. Zeg ik dan. Kijk naar broeder A, zuster B. Wat heeft hen veranderd? Wat heeft de discipelen ertoe gedreven tot de dood te getuigen van de Heer Jezus? Dat kan het verstand niet begrijpen, toch? Deze hoop, lieve mensen, bepaalt je huidige leven. Als het goed is. Wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich, zegt Johannes in 1 Johannes 3, vers 3. U bent op weg naar het huis van de Vader om als de Heer Jezus te zijn, de volmaakte mens. In gemeenschap met God de Vader. Nou, dan mag u zich nu al een beetje verklaarmaken. Om zo te leven dat u al past bij die sfeer, die atmosfeer. Daarom zegt Paulus, ik bid dat je hart verlicht mag worden. Ja. En zonder gebed landt het gewoon niet. Daarom als je samenkomt, er zijn vast wel mensen hier die bidden dat de preek over mag komen, of niet? Ik hoop het. Want zonder gebed landt het niet. Het is een geestelijk iets. Daarom ben ik ook altijd redelijk moe als ik thuis kom van een preek. Het is iets wat strijd oplevert, wat in de hemelse gewesten tegenstand bewerkt. Nou, het tweede is dus de hoop van zijn roeping. En dan het tweede is de rijkdom van zijn heerlijkheid, van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nou, die hoop is dat wat boven is, de erfenis is wat onder onze voeten zal zijn. Maar het is niet mijn erfenis, niet nou ik beërf straks alle dingen, nee, het is Gods erfenis. Wat betekent dat? Dat betekent dat als straks u en ik met de Heer Jezus verschijnen in heerlijkheid en hij alles onder zijn voeten heeft gesteld en wij met hem, want wij zijn zijn lichaam, dat alles in de schepping straks beantwoordt aan het karakter van de Heer God. Alles. Alles zal verzoend zijn met God. Colossenzen 1, vers 20. Alle dingen. En dat is zijn erfenis, maar in ons. Want wij zullen zijn heerlijkheid weerspiegelen. Dat wil zeggen, u bent nu nog een beetje klakkemikkig af en toe in uw geloofsleven. Maar straks met de Heer Jezus bent u helemaal volmaakt. Heeft u ook nog een volmaakt lichaam. En dan zijn al die heiligen, dat zijn er tienduizenden, misschien wel miljoenen. Die zijn allemaal als de Heer Jezus, als de mens Christus. En zo heeft God zijn erfenis in de heiligen. Maar snappen wij dat nog? IQ van je hart. Romeinen 8 zegt in vers 17... En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als we inderdaad met hem lijden, opdat wij ook, let op, met hem verheerlijkt worden. Verheerlijkt. Dat is mooi, hè? De Vader van de heerlijkheid. Dat betekent dat u straks en ik en alle heiligen volmaakt zullen zijn. Dat in hen de Heer Jezus gezien wordt. Hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen. En is de hele schepping tot eer van God de Vader. En dan zullen we ontdekken de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Het woord heerlijkheid is typerend voor Paulus. Maar als uw ogen naar beneden gericht zijn, naar de wereld, naar uw eigen omstandigheden, naar uw eigen problemen, dan ziet u geen heerlijkheid. En dan gaat u, zoals velen doen, komende donderdag mag ik in Ede iets zeggen over de charismatische verleiding. Dat is alleen maar jagen naar iets extra's, iets meer, meer, meer. En dan moet je dit en dat. Nou, Paulus zegt hier iets heel anders. Hij zegt, ga nou eens begrijpen wie de gever is van alles wat je al ontvangen hebt in geloof, door geloof, in Christus. Nou, en dan het derde is de uitnemende grootte van zijn kracht. Dat wil zeggen, straks zijn al die heiligen als de Heer Jezus, maar dat waren allemaal geboren zondaars. Hoe kan dat nou? Dat ze straks op die plaats zijn dat de hele schepping tot eer zal zijn van God in de heilige. Hoe kan dat nou? Nou, daar heeft God een kracht aan ons voor moeten verlenen. Niet in ons. Je moet goed lezen altijd. Ik was een zondaar. Ik was op weg naar de hel. En ik ben nu geplaatst op de hoogste plek. Niet alleen boven alle dingen, maar ook in het huis van de Vader. Daar was een enorme kracht voor nodig om dat teweeg te brengen. Nou, daar bidt Paulus voor. En veel mensen vandaag die kijken naar zichzelf en zeggen, ik ben nog zo zwak. Ik ben nog zo slecht. Ik doe nog zoveel foute dingen. En ze willen iets gaan grijpen, iets gaan pakken om wat te verbeteren. Maar dat gaat niet lukken. Want je moet leren welke kracht er al aan jou is verleend. En dat is het medicijn vandaag. Zien op wat je hebt ontvangen. Nou, En dan zegt hij, volgende stukje, oh, dat staat er al. Die hij heeft gewerkt in Christus. Dat is een voorbeeld. De Heer Jezus was in de dood, in de lagere delen van de aarde. In de buik van de aarde, zegt hij zelf, Matthäus Evangelie. En toen heeft God hem boven alle hemelen gezet. Wat een kracht is daarvoor nodig. Heeft hij ook met mij gedaan. Want ik ben met Christus gekruisigd, met hem levend gemaakt en met hem, Efeze 2 vers 6, in de hemel gezet. Wat een genade, wat een God hebben wij. En wij maar naar onszelf kijken. En wij maar allerlei andere dingen najagen om onszelf maar uit die put te trekken. En Paulus zegt, jongens, ga nou zien wat God al gedaan heeft. Maar heb je een geest van wijsheid en openbaring voor nodig. Maar het moet je wel uitgelegd worden. Want velen worden op verkeerde wegen geleid door andere leraars. Maar Paulus is de apostel van de gemeente. Nou, en wat komt er dan? Volgende stukje. Wauw, zijn jullie goed. Hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet. En ja, dan zegt Paulus, moet je nou eens kijken. Boven alle gezag. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, daar is hij nu, de mens, de volmaakte Christus. En dan staat er, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Gelooft u dat? Vredesbesprekingen in Egypte. Hoe moet het nou verder met Gaza? Dreigingen in Oekraïne en in Rusland. U kunt daar heel druk mee zijn. Het kan u zelfs misschien wel overweldigen en angst geven. Maar Gods woord zegt, er is één die is boven alle gezag. Boven elke naam. Boven Trump, boven Poetin, boven Zelensky, boven... Nou, vul ze maar in. En als hoofd gegeven aan jullie. Aan de gemeente. Niet wij aan hem gegeven. Nee, hij is als zodanig, namelijk de verhoogde Heer. Hij, de machthebber, de koning der koningen, de Heer der Heren, is aan jou gegeven. Je bent verbonden met hem. Zijn we dan nog wankelmoedig in deze wereld? IQ van je hart zegt, komt goed met Israël. Komt goed met de wereld. Niet met de goddelozen, maar wel met deze wereld. Met de schepping bedoel ik dan. Want de wereld gaat voorbij in haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid, zegt Gods woord. Gelooft u dat of niet? Niet alleen hier, niet hier, hè, maar hier. Bouwt u uw hele leven daarop. Want waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over. En waar het hart is, daar volgen de voeten. Zo werkt het gewoon. Niet jagen om iets te krijgen, maar zien wat we ontvangen hebben. De gever van alle zegeningen. Dat is het geheim van het leven. Vol worden van een persoon. Nou, het mooiste staat op het eind. Tenminste, ik vind alles mooi, maar wat hier staat. Daar staat de gemeente die zijn lichaam is, let op. De volheid van hem. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat zonder u en alle andere gelovigen van alle tijden, na de Pinksterdag, de gemeente, de Heer Jezus niet compleet is. Adam was alleen. Adam zegt, ja, al die dieren hebben allemaal een maatje. Ik ben helemaal alleen. En dan zegt God, ik zal iemand maken die perfect bij jou past. En Eva kwam uit zijn zij. En dan zegt hij, ah, eindelijk been van mijn been. En vlees van mijn vlees, weet je wat dat? Dus Adam werd gecomplementeerd door Eva. Zonder Eva is hij niet de mens. Want er staat in Genesis 5, hij schiep de mens. Enkelvoud, mannelijk en vrouwelijk. Zo is het ook met de Heer Jezus. Wij zijn zijn lichaam. Wist u dat? Staat hier. Alleen een hoofd is niet compleet. Het moet een lichaam hebben om de mens te vormen. De nieuwe mens is de Heer Jezus plus zijn lichaam. Wij zijn zijn volheid. Wij vullen hem aan. Mooi, hè? Zo heeft God het bedacht. En Eva was niet alleen het lichaam van Adam, want ze kwam uit Adam, maar ze was ook zijn bruid. Daarom zegt de Bijbel ook, mannen, heb uw vrouw lief zoals je je eigen lichaam lief hebt. Want je vrouw is je lichaam en tegelijkertijd je bruid. En de Heer Jezus Christus is hoofd, wij zijn lichaam en we zijn tegelijkertijd zijn bruid. Sommigen zeggen dat is niet waar, maar ik geloof het zeker wel. Als Hij ons hoofd is en wij zijn lichaam, dan hoort Hij toch zichtbaar te worden in ons en door ons of niet? Maar pas als je met je hart gaat begrijpen dat Hij het hoofd is en wij de volheid van Hem, dan snap je ook je verantwoordelijkheid. Als ik hierheen rijd, dan is er iets van de Heer Jezus wat hierheen komt. Als ik jullie ontmoet, ontmoet ik iets van Hem. Want jullie zijn zijn lichaam, een deel daarvan. Nou, als ik dat niet ga begrijpen, met mijn hart handel ik er ook niet naar. En tenslotte, hier staat nog, de gemeente is de tentoonspreiding van de volheid van Hem, gevuld met zijn liefde, bezield door zijn geest, zijn gedachten, uitwerkend Christus in u. Dat is mooi, hè? De vrucht van de geest eigenlijk. En dan tenslotte staat er, Hem die alles in allen vervult. Hij zal het voor elkaar krijgen. Dat je veilig aan het einde van de reis komt. Hij is niet alleen de mens, Jezus Christus, maar ook God zelf. Alles in allen zal Hij vervullen. Zichzelf in jou nu al, een beetje gebrekkig misschien soms. Maar straks, wat Hij is begonnen, zal Hij ook tot een einde brengen. Mooi, hè? Kent u deze dingen een beetje met uw hart of niet? Dat bewaart u voor een heleboel misstappen. En vandaag hoor je nog wel eens, we zijn bij Israël ingevoegd. Nee, de gemeente is zijn lichaam. En elke Jood, Efeze 2, die tot geloof komt, wordt ingevoegd samen met de heidenen die geloven tot dat ene nieuwe, namelijk de nieuwe mens. Het gaat ook niet om mijn zegeningen, het gaat om de gever. Dit bewaart je ook voor ikgericht christen zijn. Het bewaart je ook voor ik moet mezelf verbeteren. Maar ik moet Hem leren kennen. Hoe dan? Door het woord van God, door de gemeenschap met alle heiligen, door de gebeden. En de breking van het brood, dat zijn de vier uit Handelingen 2, vers 42. Niet mijn aandacht richten op hier beneden, maar op de gever die boven is. Niet streven, maar meer geestelijke ervaring, geestelijke tools. Maar dank de Vader die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Colossenzen 1, vers 12, danken. Dank is een uiting van harten die een hoog IQ hebben. Snapt u wat ik bedoel? Smeken om meer is een uiting van een lager IQ. Daarom zegt Paulus hier, ik bid voor de gemeente in Haarlem dat ze verlichte ogen zullen hebben van het hart en een geest van wijsheid en openbaring om Hem, de God van onze Heer Jezus, te leren kennen. Want in Hem ligt onze vreugde, in Hem alleen. Nou, daar mag u het mee doen. Voorlopig. En ik hoop dat het u bemoedigd heeft. Als u naar huis gaat, dit stukje nog eens een keer leest. En dat u gaat bidden voor die broeder of zuster die naast u zit. Voor de oudsten in deze gemeente. Dat ook zij zullen groeien in het IQ van hun hart. Dat is het geheim. Amen. Ik mocht het muziekteam al naar voren roepen. Stond er in mijn draaiboek. Ik ben heel gehoorzaam. En ondertussen mag ik met jullie danken. Intussen. Trouwe God. Oh, ben ik nou uit? Ja, daar ben ik weer. Hij dacht, ik zet hem uit. Trouwe God, u bent zo rijk aan zegeningen. Want u bent liefde, u bent licht. Al uw keuzes van voor de grondlegging van de wereld, uw raad, zijn allemaal in de Heer Jezus besloten, in heiligheid, in liefde, volmaakt. We zijn zo vaak met onszelf bezig, Vader, ook heel begrijpelijk. Maar dit gebed van Paulus verandert ons hart. Opdat onze voeten zullen volgen en wij een gemeente zullen zijn van dankende mensen, biddende mensen, uitzien naar de hoop van onze roeping. En de rijkdom van uw erfenis in de heilige. En ons verwonderen over de uitnemende grootte van uw kracht. In de Heer Jezus, hem zij de eer tot in alle eeuwigheid. Amen.